Mensen, we gaan naar Marcus hoofdstuk 10, vers 1 tot 12. Het schema is heel eenvoudig, ik ben ze thuis vergeten. Er zullen niet zoveel Bijbelversen bijgehaald worden, alleen bij het laatste punt. Ik zal zo vertellen, er zijn gewoon vier punten waar ik vandaag doorheen ga. Ik lees 1 tot 12, daar komen we lang niet doorheen vandaag. Dit is deel 1. Hoeveel delen er gaan komen, weet ik niet, maar ik zal kort, bondig en direct zijn. Maar u zult het voelen. Marcus hoofdstuk 1. Sorry, 10 vers 1 tot en met 12. En hij, dat is onze Heer Jezus, die stond op en vertrok vandaar naar het gebied van Judea en het over Jordaanse. En weder kwamen de scharen bij hem samen. En weder leerde hij hen zoals hij gewoon was. En er kwamen fariseeën tot hem en vroegen hem om hem te verzoeken. Wel, is het een man geoorloofd zijn vrouw weg te zenden? En hij antwoordde en zeide tot hen: wel, wat heeft Mozes u geboden? En zij zeiden wel: Mozes heeft toegestaan een scheidsbrief te schrijven en haar daarmee weg te zenden. O, Jezus zei tot hen: met een oog op de hardheid uw harten heeft hij u dat gebod geschreven. Maar van het begin van de schepping heeft hij hen als man en vrouw gemaakt. En daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten. En de twee zullen tot één vlees zijn. En zo zijn de twee niet meer... Of zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. En hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. En thuis vroegen de discipelen hem weder naar de zaak, of die zaak. En hij zeide tot hen: wel, wie zijn vrouw wegzendt om een ander, en een ander trouwt, pleegt echtbreuk ten opzichte van haar. En indien zij haar man verlaat en een ander trouwt, pleegt zij echtbreuk, oftewel overspel. Tot zover de schriftlezing van vandaag. En we weten het nog, we zijn nog steeds in het leven van de Heer Jezus. En we beginnen in het laatste hoofdstuk. En dit is een cruciaal hoofdstuk, want dit is de inleiding naar hoofdstuk 11. De intocht van Jeruzalem komt eraan. Jezus gaat zich op een strategische wijze plaatsen en het overjordaanse gedeelte. Marcus, zoals wij van Marcus tot nu toe ook gewoon zijn, in zijn manier van spreken over terstond en direct. En terstond ging de Heer Jezus en hij stond op en ging. Marcus neemt ons als het ware in een TGV door het leven van de Heer Jezus. 3 jaar. Maar Johannes van zegt, als alles wat de Heer Jezus gedaan heeft moest opgeschreven worden, zijn geen boeken genoeg. Marcus neemt de TGV. En maar goed ook. Want ik heb u ook gezegd, hier in dit stuk van 952, klopt hè, 952 of 51, ik heb mijn Bijbel niet eens open liggen. Tot en met Marcus hoofdstuk 10, 1, of 50 is het ja. Marcus 950 en Marcus hoofdstuk 10 vers 1, daar heeft Lucas 1/3 van zijn boek aan gewijd. En Marcus is stil. Marcus is stil daarover. Maar Lucas wijdt daar 1/3 van 8 hoofdstukken wijdt Lucas daaraan. Een enorme hoeveelheid. Maar als wij denken dat Marcus belangrijke elementen mist, nee, absoluut niet. Want vandaag zijn wij aangekomen bij een van de meest belangrijke zaken in het leven van ieder van ons. Niet eens in het leven van de gemeente, maar persoonlijk. In ons eigen leven. En u kunt er zeker van zijn. Als ik hier studeer en ik kom inderdaad, zoals u ook misschien hier al uit begrepen heeft. Het gaat hier over de vraag over hoe kan u een huwelijk eindigen en wat is een huwelijk. En ze krijgen onderwijs. En vandaag zal het iets meer gaan over de echtscheiding. En volgende week denk ik dat ik zit in het huwelijk. Ik denk dat ik de echtscheiding vandaag af kan ronden. Grotendeels. En dan zal er nog een deel 3 waarschijnlijk komen om het allemaal samen te voegen en een conclusie eronder te zetten. Maar hier gaat het over een van de meest fundamentele zaken in de mensheid die vanaf de schepping is ingelegd. Het gaat hier in de volgende keer over Gods ontwerp voor het huwelijk. Gods ontwerp voor het huwelijk. En Jezus onderwijst zijn discipelen hier op een enorme grondige wijze. Om die, laat ik wel lezen. Het huwelijk is de meest unieke vorm van eenheid hier op aarde. De meest unieke vorm. Daarom heb ik ook heel lang lopen denken, hoe zal ik hiermee verder gaan? En ik heb besloten om hier niet 6, 7, 8, 9 preken aan te wijden, ook al kon dat makkelijk. Dus ik zal mij beperken. Maar ik bid en ik hoop dat deze paar preken, en dat meen ik echt, uw leven radicaal zullen veranderen en uw kijk op het huwelijk verfrissen. Zelfs onder de loep nemen om te zien waar u de plank misslaat. Waar u de Heer Jezus niet eert in uw huwelijk. Wat ik al zei, deze preek zal waarschijnlijk hoofdzakelijk gaan over echtscheidingen volgende week. Over het huwelijk. Want dit is de vraag waarom vandaag de echtscheiding, het eerste gedeelte feitelijk, is waar de vraag van de farizeeën naar voren kwam. Is het geoorloofd de man zijn vrouw weg te zenden? Dat is de vraag waar we ons vandaag over gaan buigen. Dat is waar wij mee bezig gaan. En we kunnen eerlijk zijn. Iedereen van ons heeft te maken gehad met een echtscheiding. Is het niet in de verre familie? Dan hebben we het wel in ons eigen gezin meegemaakt. Van broer, zus. Misschien wel komt u uit een gezin waar uw ouders al gescheiden zijn. Of daarin opgegroeid zijn. Sommigen van ons, die zijn al gescheiden, zitten in een tweede huwelijk. Iedereen vandaag aan de dag, hier op aarde, in de gemeente van Jezus Christus specifiek, heeft daarmee te maken gehad. Iedereen is ermee geconfronteerd. En ik hoop dat, wat ik met deze preek ook wil bereiken, is dat u ziet aan het eind dat het huwelijk iets meer is dan twee mensen onder één dak. Twee mensen met een gezamenlijke bankrekening. Met misschien wel één telefoon. Twee mensen die hun hand vasthouden. Nee, dit gaat over zo'n unieke eenheid. Die ons allemaal huiswerk meegeeft. Dit zijn confronterende preken, zeker als je de studie weer eens zelf doet. Misschien denkt u wel, mijn huwelijk is goed, want we zijn nog niet gescheiden. Als dat uw gedachte is, dan heeft u het huwelijk uitgehold tot twee individuen. Die onder het mom van een financieel voordeel nog maar bij elkaar blijven. Is het niet? Het huwelijk is zoveel meer. Maar echtscheiding is groeiende. En ik ben gewoon eens wat statistieken doorgegaan. En ik noem u gewoon wat cijfers. Wij horen wel eens dat mensen zeggen van, wel, 1 op de zoveel huwelijken gaat kapot. Dan zeg ik, maar dat is lastig. Dat is lastig, want dat kun je niet helemaal in het geheel zo stellen. Want huwelijken zijn niet allemaal even lang. En zijn niet allemaal even intens. Of tenminste, er is ook een natuurlijke dood. Maar laat ik gewoon eens wat statistieken noemen. Over een 20 jaar periode, huwelijken die in 1970 begonnen zijn, heeft 18%, zeg ik dat juist, ja, 18% was opgebroken, was dus gestopt na 20 jaar. 18%, huwelijken van 1970. Ga je naar 1975, dan is dat percentage van 18 al opgelopen naar 22. In 1975, dus huwelijken die gesloten zijn in 1975, die 20 jaar hebben standgehouden, dus 1995, waren er, ik ga even spieken, 27% dat al stopte. In 1985 is dat inmiddels, ja, plus 20 jaar, was het percentage al 29% wat opbrak na 20 jaar. Dus we zien eigenlijk, niet alleen dat je stellig kan zeggen van, wel, de huwelijken 1 op de zoveel gaan kapot. Nee, we zien een toename in percentage echtscheidingen naarmate wij dichter bij komen. Het is al zo, als je dus gaat vergelijken in 1970, na 10 jaar was 8% nog maar uit elkaar. In 1997, dan maken we een hele stap. Hè? 27 jaar later, huwelijken van 10 jaar, waren er al 22% die opgebroken was na 10 jaar. Van 8 naar 22. In 27 jaar. Ik zal maar zwijgen over de laatste 5 jaar. 2002 tot 2007. 5 jaar. Is het gestegen tot 12%. Dat die ontbonden worden in 5 jaar. In 2002 tot 2007. Dus alle huwelijken in 2002 gesloten. Daar is in 2007 al 12% van ontbonden. En wat kunnen we hiervan zien, is dat je dus eigenlijk kan zeggen, huwelijken worden steeds korter. Dat is niet het enige. Er zijn ook mooie dingen. En waarom noem ik die? Om Gods algemene genade ook te laten zien. Want luister eens. Er is ook een groeiend aantal huwelijken wat veel langer stand houdt. De huwelijken van 65 jaar. Och, velen van ons zijn nog niet 65. Wie is 65 plus? Er gaat één rigoureuze hand omhoog van Elsie. Ja. Zij is, moet je nagaan, een huwelijk wat 65 jaar stand houdt, waren in, en ik zeg het even juist, in 1997 waren dat er 731. Mensen met 65 jaar huwelijk op de teller. Maar in 2007, 10 jaar later, waren dat er 1200. Veel meer. De mensen die 60 jaar getrouwd zijn. En ik weet het, misschien is het wat veel, maar gewoon ook eens daarvan te genieten. De mensen die 60 jaar getrouwd zijn. In 1997 waren dat er 3623. Dat is al een aantal, denk je van, in heel België. 3623 mensen die 60 jaar getrouwd waren. In 1997. In 2007 waren dat het dubbele. Bijna 7500 mensen die 60 jaar getrouwd waren. Of de mensen die 55 jaar getrouwd zijn, ik ga elke keer 5 jaar naar beneden, 55 jaar getrouwd, maar in 1997 8000. In 2007 16000. Een enorme stijging. Wel, dit kunnen we hoofdzakelijk ook toeschrijven aan wat? Stijging van levensverwachting. Ja? Een stijging van levensverwachting heeft hier invloed op. Maar ik kan u zeggen, verder durf ik niet te gaan. Want dan draaien de statistieken zich om. Want, ga maar even terugrekenen, als het nu een huwelijk van 50 jaar, we leven nu in 2011, dan zitten wij in 1960. Dat klopt, hè? Een huwelijk van 50 jaar. Na 1960 is de ramp gekomen. De statistieken wijzen dat gewoon heel eenvoudig uit. Daar begint het verval. En daar zien we dat in de laatste 50 jaar huwelijken steeds korter duren. Steeds korter duren. En het aantal huwelijken... Of echtscheidingen drastisch en dramatisch zijn gestegen. Niet alleen in de wereld waarin wij leven, maar ook in de kerk van onze Heer Jezus Christus. Helaas. Ik heb geen statistieken die aantonen wie nu als wederom geboren christen een echtscheiding heeft ondergaan. Maar het percentage is hoog. Het percentage echtscheidingen in het algemeen heeft op dit moment onvoorstelbare proporties aangenomen... Met alle gevolgen van dien. Denk maar zo alle mensen die erbij betrokken zijn. Familie. Kinderen. Het is verdrietig om dat te zien. Het is verdrietig dat te zien. En daarom is eigenlijk deze instructie die de Heer ons hier geeft ook zo getimed, als ik het mag zeggen. Zo tijdloos. En zo belangrijk voor ons om mee te krijgen. Want er bestaat zoveel onduidelijkheid over het huwelijk in onze maatschappij. Maar ook in de kerk van Jezus Christus. Als u denkt dat het vandaag alleen maar een ramp was. Het is misschien een hele trale troost, maar ook in het leven van de Heer Jezus. In de tijd van de Heer was het een ramp. Want in de parallel passage die we vandaag voor ons hebben, Marcus hoofdstuk 10, is Matthäus hoofdstuk 19. Dan weet u dat vast, daar gaan we vandaag ook nog heen, maar dat bij punt 4. Ja. Matthäus hoofdstuk 19. En wat staat daar? Dat Jezus hetzelfde vertelt als wat hij aan zijn discipelen vertelt. En wat zeggen de discipelen aan het eind? Komt een reactie van de discipelen. Die zeggen dit in vers 10. Matthäus hoofdstuk 19 vers 10. En de discipelen zeiden dan tot hem. Wel, indien voor een man de zaak zo staat met zijn vrouw. Dan is het niet raadzaam om te trouwen. Ik heb het nog 10 keer tegen Jethro gezegd. Je moet niet trouwen, je moet niet trouwen. Hij zegt, ik wil trouwen, je moet niet trouwen. En waarom? Je zit eraan vast. Wist u dat? Om jou, Jacqueline. Wij hebben een gedachte in onze evangelische wereld dat een huwelijk kan stoppen. Zal ik eerlijk zeggen, wij gaan naar Genesis 2 de volgende keer, we gaan daar eens flink dineren en nergens is er een mogelijkheid gegeven in de schepping dat het huwelijk zou kunnen stoppen. Het is een verbintenis voor het leven tot de dood ons scheidt. Of de Heer ons terughoudt. Oh, die beloftes maken wij. En dan hebben we een komma maar. In de schepping is die komma daar nooit geplaatst. Dat is toch een punt. En dat merkten die discipelen. En die zaten aan de voeten van de grootste leraar aller tijden. De Heer Jezus zelf. God in een menselijk lichaam. Met zo'n gezaghebbende uitstraling. En zo'n gezaghebbend onderwijs. Dat ze met op één conclusie konden komen. Als het staat voor een man op deze wijze met zijn vrouw. Dan is het niet raadzaam om te trouwen. Is het wel? Zo radicaal was het wat de Heer Jezus hun onderwijs. Wat staan ons? Laten we gewoon de tekst induiken. Ik geef u 4 punten. Vers 1 is de achtergrond. Dan krijgen wij de aanval in vers 2. Vermoed ik, want normaal heb ik dat in mijn schema staan. Ik kijk dat even, ja. Vers 3 komt het verweer, of het afweer, de afweer, sorry. En in het volgende vers het argument. Dus de achtergrond, de aanval, de afweer en het argument. Al alleen bij het argument, dan gaan wij buiten Marcus. Ja? Dan zal ik de teksten wel rustiger noemen, zodat u mee kunt. Maar we beginnen bij de achtergrond. En ik hoop dat u de voeten van de Heer Jezus zit, maar we beginnen met een stukje achtergrond. Vers 1 van hoofdstuk 10. En hij stond op en vertrok vandaar naar het gebied van Judea en het overjordaanse. Weder kwamen de scharen bij hem samen en weder leerde hij hen zoals hij gewoon was. Jezus verlaat Galilea en ik heb geen stift bij mij, anders had ik het hier even getekend. We zien hier zo de kustlijn, hier hebben we Egypte met de Nijl, dan hebben we de kustlijn. Hier is in het noorden bij het meer van Galilea, daar heeft de Heer Jezus anderhalf jaar, bijna twee jaar is hij daar geweest. Hij heeft een tour gemaakt bovenlangs, hij is het meer overgestoken weer naar boven, naar de berg van de verheerlijking, mogelijk de berg Hermon. Hij is teruggegaan, gaat nog één keer door Galilea heen, waar hij zijn discipel onderwijst en hij praat met verder eigenlijk nauwelijks niemand als ik het aan mag geven. En dan gaat hij naar het overjordaanse, hier is Jeruzalem, daar loopt de rivier en daar zijn ze, Jericho zit er nog tussen, waar die Bartimeus tegenkomt, of tenminste die bedelaar. Gaan we nog heen en daar staat hij. Hij positioneert zich strategisch. Klaar om als het ware zijn laatste richting in te gaan. En dat is Jeruzalem. Op naar het kruis. Op naar het kruis. En daar staat dan zo mooi. De menigte kwamen opnieuw. Weet je wat nog? Dat we de vorige keer ook zo duidelijk gesproken hadden. Met name in hoofdstuk 9. Die 50 versen. Lag zo'n nadruk. En zelfs al eerder in hoofdstuk 8. Dat hij zijn discipelen begint te onderwijzen. Dat was continu zijn discipelen. De massa had hij achter zich gelaten. Zijn discipelen nam hij met zich mee. En hij onderwees hen. Toen hij de laatste keer door Galilea ging. Hoofdstuk 9. Het staat er zo mooi. En hij wilde niet. Vers 30 van hoofdstuk 9. Ja, en hij ging vandaar weg, reizen door Galilea. En hij wilde niet dat iemand het te weten kwam. Geen massa. Maar zijn 12 mannen. Waarvan één een duivel was. Om hen te onderwijzen. Maar hier komt als het ware weer de genade van de Heer Jezus. Dat hij opnieuw publiekelijk gaat onderwijzen. En Marcus benadrukt dat ook. Weder. Twee keer toe. Weder. Ja? De menigte kwamen opnieuw. En weder kwamen de scharen bij hem. En weder leerde hij hen. Jezus geeft weer een grote mate van publiekelijk onderwijs. Het lijkt er ook op als je die Griekse woorden hier bekijkt dat hij inderdaad weer van plaats tot plaats ging. En inderdaad ook weer publiekelijk onderwees. Weder leerde hij hen. De massa. Had ze een tijd lang bewust ontweken en nu in zijn genade ging hij weer onderwijs geven. Wetende. Dat was bestil. Wetende dat hij harde harten voor zich had. Veel ongelovigen. Zij die het woord van God misschien wel plezant vonden klinken in hun oren. En misschien wel inderdaad een kleine opleving gaven zoals de grondsoort. Waar die leemachtige grond onder lag. Het bloeit even. Het komt tot ontplopping, maar het heeft geen wortel. Of tussen de doorns en de distels opgegroeid en overschaduwd wordt. Veel woorden bij de Heer Jezus die hij sprak hadden geen enkele uitwerking. Viel op rotsbodem zelfs. En ondanks dat, gaat de Heer Jezus nog verder met onderwijs. Wat een langmoedigheid, hè? Net sprak Jethro over Gods toorn, Gods vergelding als het ware. Maanden opstapeling. Wat een geduld heeft God met zijn volk, met zijn mensen, met de wereld. De voeten van de beste leraar ooit. Hier staat de Heer Jezus, strategisch geplaatst, op weg naar het kruis en hij geeft nog onderwijs en onderwijs. Maar er is eigenlijk nog een hele belangrijke observatie in deze tekst. Hij gaat naar, welk gebied ging hij ook heen? Judea en het overjordaanse. Oftewel, hij trok als het ware door Judea heen naar het overjordaanse. Ja, dat was ook Israëlisch territorium, ooit. Ze hadden er nogal wat, maar het was niet allemaal meer hun bezit. Er waren drie stammen, weet je dat nog? Die waren daar aan de overkant gebleven. Die hadden daar hun territorie vergaard. Een halve stam van Manasse. Die was zo groot. Die kon ook nog eens in het land. Maar die moest er ook een stuk buiten. Dat is waar Jezus heen ging. Maar onder wiens beheer stond dat? Kennen jullie nog Herodes en Herodias? Wel, ik zou bijna zeggen, we moeten er even heen gaan, maar daar heb ik de tijd niet voor. Die was daar de heerser. En dan weten we vast nog wel waarom Herodes zo belangrijk was geworden in de Bijbel, omdat hij Johannes de Doper had vermoord. Weten we dat nog? Omdat Herodias, wat had hij met Herodias gedaan? Die had hij genomen van zijn broer Filip. En Johannes had gezegd, ik heb die vrouw onwettig. Je bent getrouwd met iemand waar je niet mee mag trouwen. Dit is overspel. Zou u dat gezegd hebben? Of zou u zeggen, wel, doe maar wat je goed doet als je mijn hoofd maar laat staan. Johannes bleef aan zijn woord en het kostte zijn kop. Dat is het gebied waar Jezus nu is. En daar komen de farizeeërs met zo'n handgranaat bij zich, de pin eruit getrokken en zeggen, wel, wij zijn in het gebied waar Herodes het voor het zeggen heeft. En als wij Jezus nu kunnen verleiden tot een uitspraak over huwelijk en echtscheiding die overeenkomt met Johannes, dan wordt dat een explosie dat wij alleen maar hoeven toe te kijken hoe de Heer Jezus uit de weg wordt geruimd. Als u denkt dat geografie in de Bijbel en dat deze woorden niets meer is dan een verplaatsing van de Heer Jezus, daar zit veel meer achter. En de vraag is niet zomaar een vraag. Het is een vraag die de farizeeërs op een juiste specifieke plaats plaatsen en naar zijn voeten leggen om hem op die plaats, op dat grondgebied als het ware, dezelfde uitspraak te laten doen waar Johannes de Doper zich aan vergrepen heeft. Wel. We zullen zien wat het argument zal zijn, maar laten we eerst eens naar de vraag gaan kijken, want de aanval komt. Dit is het moment waar Jezus in het overjordaanse gebied is, onder beheer van Herodes, met die Izebel uit het Nieuwe Testament, weet je dat nog? Ja, die Herodias, advies als u dochters krijgt, dat is geen fijne naam, Izebel of Herodias. Ik kan er een paar andere voorstellen. Maria, heb ik ook mijn twijfels over, maar klinkt nog beter. Maar hier komt de aanval van de farizeeërs. En hier komen zij uit de massa. Want Jezus was publiek aan het onderwijzen. En hier komen ze. Vers 2, de aanval. En er kwamen farizeeërs tot hem en vroegen hem. En dat is niet zomaar een vraag. Ze kwamen om hem te verzoeken. Is het een man geoorloofd zijn vrouw weg te zenden? Want ik legde al de nadruk. Dit is geen gewone aanval. Dit is een hinderlaag. Dit is een list. Dit is een valstrik. Om Jezus in het gebied van Herodes iets te laten zeggen wat de massa hoort. Zodat de farizeeërs zich weer terug kunnen trekken in hun hol bij de vossen. En alleen maar kunnen zeggen, we hebben niks gedaan. Wij kunnen onze handen bij Pilatus straks in het bakje wassen. Dit is de aanval. Dit is de list. En ze hebben Jezus op het vizier om wat? Om hem publiekelijk. En we hebben dat zo vaak gezien. Maar hier loopt het. En je moet goed begrijpen dat als Lucas hier nog 8 hoofdstukken aan wijdt. Dat hier niks, dat ik niet stil geweest is met de farizeeërs. Er is een continue aanval van de Heer Jezus naar de farizeeërs geweest. Continu, en dat stijgt alleen maar. Naarmate hij dichter bij het kruis komt, zijn uitspraken en zijn houding naar de farizeeërs wordt alleen maar scherper, kritischer. En als het ware, hij publiekelijk pelt hij de hypocriet, of hun scherm als het ware af en laat hun hypocriete hart zien. En hier denken zij als het ware, nu hebben wij de Heer Jezus. En je ziet als het ware zo'n rood laserstraaltje op het hoofd van de Heer Jezus gericht. Zie je wel eens? Dat is wat ze hier doen. En ze komen met een list. Een grote list. De Heer heeft nooit geen rust. Alleen boven, weet je wat, bij de heidenen, daar had hij rust. Dan durven de fariseeën niet te komen van, je zal eens besmet raken als je door het heidens gebied wandelt. Maar hier, aan het Overjordaanse gebied, zijn de handlangers van Satan weer als de kippen bij. Om Jezus in het discrediet te brengen, om hem zwart te maken publiekelijk, om zijn bediening te ondermijnen, om de massa van de mensen inderdaad te laten twijfelen over wie Jezus werkelijk is. Om hem te verzoeken. Maar wat is dat verzoek? Verleiden. Tot zonde verleiden. Wat ik al zei, die handgranaten die ze voor Jezus neergooien om te laten zien wat er gebeurt. En ze komen met een van de meest explosieve onderwerpen van de tijd. Met een van de meest explosieve onderwerpen, huwelijk en echtscheiding. Om te zien of er ook inderdaad een zwakke plek in de verdediging van Jezus zit. Of er ergens toch een klein kiertje zit in zijn harnas van zijn bescherming. Dit is vijandig vuur. En wat is hun vraag? Vers 2. Wel, is het geoorloofd? Is het een man geoorloofd zijn vrouw weg te zenden? Mag een man zijn vrouw wegzenden? Mag een man van zijn vrouw scheiden? Mag hij haar wegsturen? Is dat geoorloofd? Wel, dit kan ik dit onderwerp alleen al. Verdeelde Israël in twee grote componenten. Zelfs binnen de Farizeeërs was hier een grote controversie over. De andere was, of eeuwig leven, nee, of er opstanding van de doden was, maar dat lag meer bij de Farizeeërs. De Sadduceeërs bedoel ik. Hier waren de Farizeeërs doormidden gesplitst. Israël en de leiders van Israël waren hier radicaal in tweeën gedeeld. En kort gezegd kwam het hierop neer, die hadden Rabbi Shammai. Een zeer conservatieve man die inderdaad zei van, alleen als er onkuisheid is, als de vrouw op een of andere manier haar naaktheid had ontbloot aan een andere man, als zij dus seksueel overspel had bedreven, mag de man bij hoge uitzondering zijn vrouw wegzenden. Dat was de Shammai, Rabbi Shammai, maar dat was ook een Rabbi Hillel. Een veel liberalere insteek naar de Bijbel gingen zij volgen. En die waren tot de conclusie gekomen dat een man zijn vrouw kon wegzenden om elke reden. Als de patatten aangebrand waren. Ja, maar dat klinkt gek, maar het is wel waar wat ik hier zeg. Het is niet, ik maak er nu wel een heel toepasselijk voorbeeld vandaag aan de dag. Ik heb niet de indruk dat ze in Israël over patatten had in die tijd. Ja. Maar als het eten niet smaakte, ja? Als je inderdaad thuis komt en je begint te eten, je doet. Dus vandaag de dag dus oordeel, wat is hier gebeurd? Ja? Nee, de pannen hebben al te lang op het vuur gestaan. Ah, ja. De hele al zei, daar kun je je vrouw voor wegsturen. Als een andere vrouw er beter uitzag. Nou, dat gebeurt vanzelf, hè? Gewoon wachten. Ik hoor geen één man lachen. Het is gewoon wachten. Is het niet? Maar hoe triest. Hè? Natuurlijk, ondanks dat het een ernstig onderwerp is, mogen we ook een stukje ontspanning hebben. Maar als je deze twee tegenover elkaar ziet. Rabbi Shammai en Rabbi Hillel. Wie denk je dat er over het algemeen populairder was en meer stemmen kreeg? Kijk eens naar de zondigheid van de mens. Wat wil die? Wel. Wie stemt voor? Daar ging het natuurlijk wel. Hillel. De leraar daar was, en de grootste invloed had Hillel wel voor elke reden. Dat is ook de vraag in de parallelpassage, Matthäus hoofdstuk 19, waarin er dadelijk gezegd wordt, voor elke reden wegzenden. Matthäus legt een andere nadruk op de hele gesprekken, en Marcus die houdt het korter en bondiger, en die gaat meer naar, je zou kunnen zeggen, het onverbreekbare in het huwelijk. Maar deze rabbijnen kregen veel invloed en het was met name Hillel die inderdaad zei, voor elk wissewasje mag je je vrouw als het ware wegzenden. Als je, dat kan altijd een komma, als je het juridisch maar juist doet. Als je haar maar een scheidsbrief geeft. Als je het formeel maar correct afhandelt, dan sta je schoon. En zo kwamen de Farizeeërs bij de Heer Jezus. En we kunnen eerlijk zeggen, de echtscheiding in die tijd was rampzalig hoog. Ik heb eens een keer Soms is het best lastig, laat het zo zeggen. Dit is een van de zaken waar best weinig over... waar je weinig over vindt, zelfs in gedegen boeken... over het huwelijksleven in, zullen we zeggen, de eerste eeuw. Het leven van de tijd van de Heer Jezus. Ja. Ik heb al eens een keer wat gelezen dat... dat een gemiddelde persoon in die tijd in Israël... het was niet vreemd dat hij 6 huwelijken achter de rug had. Het zijn bijna meer Amerikaanse taferelen. Zover gaan we hier nog niet. Maar daar beschijnbaar, in die tijd was het rampzalig. En dit was wat als het ware Israël in tweeën deelde. En dit is ook de vraag waar de farizeeën mee komen. Om wat te doen? Om het volk maar te scheiden van de Heer Jezus. En hopen dat de Heer Jezus een zwart-wit antwoord geeft. En ze dachten natuurlijk wel, is het een man gewoon of zijn vrouw weg te zenden? Hier staat hij mee schaakmat. Maar hoe je het ook bent of keer, de Heer is nooit schaakmat, hè. De Heer is altijd aan zet. Want daar komt het de afweer. Vers 3. En hij antwoordde en zeide tot hen. En wat heeft Mozes u geboden? Wat heeft Mozes u gebeld? Op meesterlijke wijze, we zien dat zo vaak, gaat de Heer een vraag stellen. Weet de vraag, hij geeft geen bal en geen antwoord, maar hij geeft de bal terug aan hun. Hij pakt die granaat en gooit hem terug bij hun. En wat zegt Mozes ervan? Hij was snel genoeg. Ja. Wat heeft Mozes u geboden? Maar hij doet daar nog iets meer bij. Hij gooit niet alleen als het ware de bal terug. Hij brengt ook elke speler terug op hetzelfde veld. Hij zegt niet van, wat zegt Hillel ervan? Of Shammai? Of de politiek van België over het huwelijk? Hij vraagt niet van welke cultuur gaan we hierop loslaten. Hij brengt ons terug naar Mozes. Dat is heel eenvoudig. Dat is Mozes hierover geschreven. Hij brengt alle spelers terug op één veld en hij zegt, oké, de eerste 5 boeken die zijn van Mozes. Wat staat daarin? En dat is niet van Mozes zijn persoonlijke overtuiging, maar het is God sprekende door Mozes. Hij brengt ons terug naar het enige basis, het woord van God. Zie je hoe meestelijk dat Jezus dat doet? Zeggen we wel eens van sola scriptura, waar vind je dat in de Bijbel? Wel in het leven van Jezus bijvoorbeeld. Dit is hem. Dan zijn er nog mensen die inderdaad zeggen, we weten niet precies wie de eerste 5 boeken van de Bijbel geschreven heeft. Mozes zou een aandeel gehad kunnen hebben. Oké. Geen probleem mee. Straks als je bij de Heer bent, dan krijg je nog een keer te horen dat de Heer gewoon zegt, had ik het niet gezegd? De eerste 5 boeken? De wet? Zijn van Mozes. Geen in Shammai, geen in Hillel wordt geciteerd. Spelers, op één veld. Sola scriptura. Ik hoef er niks over te zeggen. Ik denk dat Frans vorige week ook een meesterlijk werk gedaan heeft. Poef, die is in Psalm 119. Ik denk dat hij gewoon elke preek kan starten. We gaan het vandaag hebben over sola scriptura. Want daar gaat heel Psalm 119 over. De wet. Gods gebod. Ik ben benieuwd wat er nog meer komt. Omdat dat zo rijk is. Dit is wat de Heer doet. Hij brengt alle mensen op een gelijk veld en zegt, als er discussie gevoerd wordt over huwelijk en echtscheiding, is dat op de Bijbel en op basis van de Bijbel, punt. Ja, maar... Nee. Geen cultuur. Geen politiek. Geen menselijke wet. Geen economie. Ja? Economie gaat vandaag nog eens een keer wetten bepalen. We hebben het gezien. Oh, zeker. Het is economischer om. Echtscheidingen worden al geformuleerd en het kost ons jaarlijks zoveel. Wel, ik kan u eerlijk zeggen. Een schending van Gods eer en glorie is alleen maar uit te drukken in het offer van zijn zoon. En dat is onmetelijk. De Heer brengt ze terug. Hij pakt ze als het ware de afweer die de Heer Jezus doet. Hij antwoordt niet en hij begint heel eenvoudig. Gooit de handgranaat terug. En hij brengt ze op één veld en ze zegt, vertel eens, wat heeft Mozes daarover te zeggen? En dan komt het argument, mijn vierde punt. En hier gaan wij wat in andere bijbelteksten zoeken. Gaat u mee met snuffelen. U mag er mee gaan naar Deuteronomium hoofdstuk 24. Want dat is waar de farizeeërs heen gaan. Deuteronomium hoofdstuk 24, de eerste 4 versen. Want wat zeggen de farizeeërs bij de Heer Jezus? Ze zeggen wel, Mozes heeft toegestaan een scheidsbrief te schrijven en haar daarmee weg te zenden. Dat is wat de farizeeërs aan de Heer Jezus gaan melden. En dan grijpen ze terug naar Deuteronomium hoofdstuk 24. Het is wel wonderlijk, want we zullen zien dat de Heer Jezus volgens mij helemaal niet bedoelde dat ze naar Deuteronomium moesten gaan. Ze moesten naar Genesis hoofdstuk 2, maar dat is voor volgende week. Want dat is ook Mozes. Ze kozen alleen de verkeerde tekst. Wel een goede schrijver, verkeerd boek, maar... Maar wel belangrijk. En die gaan we lezen, die eerste vier versen. En ik denk dat ik ze uit de HSV, ik heb het er niet bij staan, maar volgens mij is dit de HSV, maar ik kan het mis hebben. Ik weet het niet. Ik kan het nagaan, maar we gaan het gewoon lezen. Zie maar of het NBG of HSV is, het is in ieder geval het woord van God. Want dit is waar de argument, of ja, zo kunnen we zeggen, het argument heen gaat. En dan gaan wij voor de rest even deze tekst, als het ware, ontleden. Luister. Wat het woord van God zegt in Deuteronomium 24:1-4. Wanneer iemand een vrouw genomen en gehuwd heeft, dan zal, als hij haar geen genegenheid toedraagt, omdat hij iets onbehoorlijks aan haar gevonden heeft, en hij een scheidsbrief geschreven en haar die overhandigd heeft, waarna hij haar uit zijn huis heeft weggezonden. Ah, dat is een mond vol, gaat zo uitleggen. En als zij dan uit zijn huis vertrokken, haars weegs gegaan, en de vrouw van een ander geworden is, en als de laatste man, de tweede dus, een afkeer van haar krijgt, een scheidsbrief van haar schrijft, haar die overhandigt, en haar uit zijn huis wegzendt, of, de tweede optie, als de laatste man, die haar tot vrouw genomen heeft, gestorven is. Dan zal de eerste echtgenoot, die haar weggezonden heeft, haar niet opnieuw tot vrouw mogen nemen, nadat zij verontreinigd is geworden. Want dat is een gruwel voor haar, voor het aangezicht des Heren. Gij zult geen zonde brengen over het land dat de Heer uw God u ten erfdeel gegeven heeft of geven zal. Wel, dit is een hele grote tekst, laat ik het even zo zeggen. Ja? Voordat ik verder ga, kan ik alleen dit zeggen. We gaan het vandaag, we gaan zo in deze, bij deze verweer, gaat het over echtscheiding. Ik wil hier één belangrijk punt tussenvoegen. En wel de volgende. En ik noemde dat net al, maar ik wil, voordat ik naar de echtscheiding ga, en de Heer Jezus het woord van God ook aan ons uitlegt, wil ik één ding zeggen. En ik zei het net al, in Genesis hoofdstuk 2, waar we de volgende keer heen gaan, is nooit geen echtscheiding of mogelijkheid tot opbreken van een huwelijk gegeven. God heeft als basis voor het huwelijk altijd en altijd intentie gehad, en dat is zijn plan, daar zet hij zijn zegel onder. Een huwelijk is eens en voor altijd, zolang de mensen leven hier op aarde. Punt. Nergens een uitzondering in Genesis. En dat blijft. Voordat ik daarover ga spreken, en daarom wil ik eigenlijk inderdaad niet lichtzinnig over een huwelijk spreken, en niet zo van, wel, we hebben mogelijkheden om het te ontbinden, en bla bla bla. Dat is niet de intentie die de Heer Jezus hier heeft, want dat zien we volgende week. Hij sleept hun direct mee terug naar Genesis, en zegt hem, zo was het niet van het begin, maar om de hardheid van jullie harten, de zonde bij jullie, heb ik dat gegeven. Dat is ook duidelijk. Mensen, een huwelijk is een verbond tussen man en vrouw die God eens en voor altijd verzegelt. En voor altijd bedoelt hier op aarde. Het is onbreekbaar, het is onuitwisbaar in Gods ontwerp en God alleen heeft het gereguleerd om de hardheid van de mensen, hun harten. Het is een genadig stap van God om het leven hier op aarde voor zijn kinderen en voor de mens mogelijk wat aangenamer te maken. Maar vanaf het begin is dat nooit zo geweest. Dus ik hoop dat u begrijpt dat het huwelijk onbreekbaar, onuitwisbaar is in Gods ontwerp. Ja? En dat nadien regels zijn gegeven om het te reguleren. En dit is een van die regels om het te reguleren. Maar dat lazen we net. En eigenlijk staat er dit. Zal ik het eenvoudig in mijn eigen woorden vertellen? Zodat want er zitten heel veel van die clausules in. Als dan. Heeft u dat ook gezien? Als. Dit is een case study, zoals ze dat vandaag mooi noemen. Ja? Stel nu dat. Hypothetisch. Maar wel realistisch. En het komt hieruit op neer. Als een man inderdaad zegt, ik ben getrouwd, maar er is iets in mijn vrouw wat mij van haar afstoot. Dan stuur ik haar weg, schrijf een scheidsbrief, ik stuur haar weg. Ze trouwt een ander. Het kan best zijn dat ik misschien wat spijt krijg, dat ik haar weggezonden heb. Want ik trouw en ik zie ook van, nou, dat is ook niet helemaal goed. Die eerste vrouw was eigenlijk helemaal zo slecht nog niet. Misschien kan ik haar overwegen of pleiten met haar dat zij haar man verlaat. En weer bij mij komt. Ik kan haar altijd tenslotte terugnemen. Dat is niet zo gek. Dat is zo'n verzekeringsbriefje in je binnenkant van je vestzakje. Die heb ik altijd nog, zo'n vrijbrief. Wel, dat is namelijk hetgeen wat hier niet bedoeld wordt. Want het gaat om het volgende. Het gaat om, vers 1, om één ding. Het meest cruciale in dit stukje. En als je dat begrijpt, dan valt de puzzel in elkaar. Deuteronomie 24, vers 1. Daar staat dit. Wanneer iemand een vrouw genomen heeft en gehuwd is, dan zal hij, dus getrouwd, gewoon een man, vrouw, getrouwd. En als hij haar geen genegenheid toedraagt, oftewel, er is iets waarvan hij zegt van, dit stoot mij af. En dat hebben we allemaal. Ja? Mijn zweetgeur is nou niet bepaald aantrekkelijk, hè. Zo zullen er ook wat dingen zijn in uw leven dat afstotend is, of weerzinwekkend. Als hij haar geen genegenheid toedraagt, omdat iets onbehoorlijks aan haar gevonden, omdat hij iets onbehoorlijks aan haar gevonden heeft. Dat is de sleutel tot de uitleg van de tekst die wij hier voor ons hebben. Wat is dat nu iets onbehoorlijks? Dat is de sleutel waarmee je dit compleet gaat begrijpen. Hillel die had gezegd, wel alles wat maar kan. Iets onbehoorlijks. De patatten aangebrand zijn. Of ze ziet er niet zo mooi meer uit. Het blaadje begint te verwelken. Ik heb liever een vers blaadje. Laten we eens een vers eerder gaan. Hoofdstuk eerder. Deuteronomie 23, 13 en 14. Hoofdstuk 23 van Deuteronomie. Maar daar wordt hetzelfde woord gebruikt. In de context. Een hoofdstuk eerder. Deuteronomie 23, vers 13 en 14. Wordt hetzelfde woord gebruikt. Iets onbehoorlijks. Lach niet, Jethro. Vers 13. En dit is hoe de Heer Jezus, God reguleerde hoe de Israëlieten hun moesten kamperen als het ware. Ja, hun tenten moesten opzetten en bepaalde zaken moesten regelen. We beginnen al te lachen, maar dit is het woord van God. En ondanks dat wij er vreemd tegenaan kijken, dit is absoluut hygiënisch. Maar niet alleen, dit was wat de Heer vroeg, omdat het iets onbehoorlijks was. Luister, gij zult bij uw uitrusting een schepje hebben. En wanneer gij buiten gaat. Daarna een gat gegraven en uw uitwerpselen weer bedekten. Wanneer gij buiten gaat zitten en daarmee een gat graven en uw uitwerpselen weer bedekken. Want de Heer uw God wandelt in uw legerplaats. Oftewel, ze moesten hun behoefte doen, dat doe je niet in. De kamp, dat doe je naar buiten en dat begraaf je. Dat maak je inderdaad, zorg je dat het bedekt is. En waarom? Want de Heer is in jullie midden. De Heer wandelt, God wandelt in uw legerplaats, vers 14, om u te redden en uw vijanden aan u over te geven. Daarom zal uw legerplaats heilig zijn, zodat hij niets, en daar hebben we het woord, onbehoorlijks vindt. Nou, we zien dat het woord onbehoorlijks nou niet direct een seksuele richting heeft, maar wel iets van algemeen onbehoorlijk. Maar de conclusie die we hieruit kunnen trekken, en er zijn nog een paar voorbeelden die ik u, en trouwens in de HSV staat schandelijk, klopt hè? Iemand die de HSV heeft, dat woord in Deuteronomie 4 is dat schandelijk. Ik weet niet in Deuteronomie 13, maar ik neem aan dat het ongeveer hetzelfde is. Dit woord is best een lastig woord om te vertalen, maar als ik de teksten goed begrijp die hierover spreken, over het woord schandelijk of onbehoorlijks, is dat geen overspel, maar zelfs, je zou kunnen zeggen, het lijkt iets van seksueel, maar het is absoluut niet noodzakelijk seksueel, want in de tekst daarvoor spreekt het helemaal niet over seksueel, het is iets onbetamelijks, gewoon iets wat niet netjes is. Wat niet zo mooi is. Wat zelfs tegen de heiligheid van God in kan gaan, als dat niet netjes weggewerkt wordt. Ja? Het is iets onfatsoenlijks, iets onbetamelijks, maar geen seksuele zonde. Dat is hetgeen waar het tekort aan doet. Oftewel, als je dus de zonde opstapelt en je gaat kijken, het komt niet tot het punt van een seksuele zonde. Het is minder. Het is minder dan dat. Dat is het niet. Iets afstotends, iets weerzinwekkends, maar geen seksuele zonde. Oftewel, in Deuteronomium hoofdstuk 24, als u teruggaat met mij, wat lezen we daar? Dan ga ik er even doorheen. Wanneer iemand een vrouw genomen en gehuwd heeft, dan zal hij, als hij haar geen genegenheid toedraagt, omdat hij iets onbehoorlijks aan haar gevonden heeft, dan gaat hij een scheidsbrief schrijven. Dit is een man, die kijkt naar zijn vrouw, en die vindt iets wat hij niet zo fijn vindt, niet zo mooi vindt, maar geen seksuele zonde. En hij stuurt haar weg, met een scheidsbrief. Die vrouw trouwt weer opnieuw. Maar dat gaat niet goed. Want het tweede huwelijk, ja, vindt ook iets onbehoorlijks. Of sterft zelfs. En dan staat zij daar. Als weduwe. Na twee huwelijken. En wat staat er dan in vers 4, want ik maak even een sprong. Dan, als zij daar staat en zegt ik ben weduwe, ik ben twee keer getrouwd geweest. Eerst heeft mij weggezonden omdat ik voor iets, maar geen seksuele zonde. De tweede heeft mij weggezonden om iets, maar tekort aan seksuele zonde. En hij is gestorven. Ja? Dus ik sta daar, weduwe, na twee huwelijken. Dan vers 4. Dan zal de eerste echtgenoot die haar weggezonden heeft, haar niet opnieuw tot vrouw mogen nemen. Oh, wacht. Waarom niet dan? Nadat zij verontreinigd is geworden. Aha. De schrijver, Mozes, zegt, zij is weggezonden voor een reden minder dan seksuele zonde. En dat heeft haar in een positie geplaatst dat zij verontreinigd is en dus niet meer kan hertrouwen. De eerste man kan haar niet meer terugnemen. Het tweede huwelijk heeft haar verontreinigd. Zijn we nog mee? En dat is eigenlijk, dit is dus niet een goedkeuring voor een scheidsbrief, maar dit is als het ware de lat zo hoog leggen en inderdaad zeggen van dat onbehoorlijks. Als dat lager is dan seksuele zonde, dan wordt daar overspel gepleegd. En dat overspel, want het woordje echtbreuk wat er staat, twee keer. Ja. Wat er daar twee keer? Even te kijken. Genomen heeft gestorven, zijn nieuwe gruwel verontreinigd. Nee, dat staat hier niet. Dat stond in Marcus. Sorry, ik zit met mijn gedachten even ergens anders. Deze vrouw is dus om, zal ik het heel eenvoudig zeggen, op onbijbelse reden is zij weggezonden. Daardoor is zij niet vrij om te hertrouwen. Ze trouwt toch, terwijl ze niet mocht trouwen. Daar ligt het overspel. Overspel zit er niet zozeer in de seksuele contact wat daaruit voortvloeit in het tweede huwelijk. Bedenk er wel eens, hè. Hoorde ze visie gehoord die inderdaad zei van als je één keer, overspel duurt maar één keer, want je hebt een seksuele relatie met je tweede partner. En dat is eenmalig en dan ben je vrij. Punt 1, zonde verdampt. Wat niet kan. Dan gaat de zonde heen. En punt 2, als je deze tekst bekijkt. Er staat zelfs als de man gestorven is. En het huwelijk voorbij is, is zij nog verontreinigd. Het is een blijvend stigma die God gegeven heeft. Paf! Sorry. Nu, moet ik even mijn gedachten ordenen. Maar de Heer Jezus, die neemt als het ware, die staat daar voor die farizeeën en zegt, wat zegt Mozes? En ze komen met het argument, wel, als je maar een scheidsbrief grijpt, als je het maar juridisch oplost, dan is het goed. Ze gingen dus als het ware naar Deuteronomie 24. En ik hoop dat ik u heb laten zien dat dat niet het punt is van Deuteronomie hoofdstuk 24. En ik ben begonnen met te zeggen van het huwelijk is onuitbrisbaar, onbreekbaar in essentie. En dat Jezus inderdaad ook nog zegt, we hebben dat vandaag gelezen, om de hardheid van uw harten heeft Mozes dat gegeven, om het te reguleren. Maar het reguleren was wel om de standaard zo hoog naar boven te leggen. In een voorbeeld in Deuteronomie omschrijft Mozes van alles wat lager is dan seksuele zonde. Kan niet. Is onmogelijk. Die mensen zijn niet gerechtigd om te scheiden. Die kunnen niet scheiden. Die vrouw die getrouwd was met een tweede man, was niet gerechtigd om te trouwen met een tweede man. Die man die haar tot echtgenoot nam, kon haar niet tot echtgenoot nemen, want hij is niet gerechtigd om haar tot echtgenoot te nemen. Hij moest terug. Deze vrouw was al verontreinigd en kon nergens meer heen. Dat is eigenlijk wat je daar ziet in die tekst. Hier komt een enorm hoog beeld van het huwelijk naar voren. Dit is niet zomaar even een deur die open kan en zegt van, net zoals Hillel, om elke reden stuur hem maar weg als je het formeel maar oplost. En we zullen straks nog zien in Matthäus hoofdstuk 5. Ik denk dat ik dan zo hier stop en daar volgende week terugkom, anders loop ik helemaal te ver uit. Dit is wat Jezus doet. Hoofdstuk 5 van Matthäus, kennen we dat, de bergreden? Gij hebt gehoord, maar ik zeg u. En hij grijpt diezelfde tekst in zijn onderwijs en hij gaat naar hoofdstuk 24 van Deuteronomie en slaat nog eens een keer, bam, en verzegelt en zegt, als er al een reden is om een vrouw weg te zenden, is dat voor één reden. Overspel. Porneia. Dat zal ik u voor de volgende keer bewaren, want anders loop ik gigantisch uit en dan komt dit niet. Maar ik wil u toch nog even terug naar Marcus brengen. Marcus hoofdstuk 10 om het af te ronden. Dan zullen we volgende week toch nog even bij stilstaan. Ik krijg het niet in één preek verweven. Dat is ook niet erg. Dit is geen klantenbinding. Dit is om het woord van God ook tot zijn recht te laten komen. Wat ik vandaag gepoogd heb, is eigenlijk opgevat in de laatste twee versen. Dat het huwelijk onbreekbaar is. Ik moet ze er zelf even bij pakken. En dan zullen we ze even lezen. Want de discipelen kwamen thuis en vroegen hem naar die zaak. En hij zei dat het hem die zijn vrouw wegzendt en een ander trouwt pleegt echtbreuk. En de intentie van de Heer Jezus is, als we dan ook naar de passage gaan van Matthäus, dan zegt hij van, wel, als dat de tekst is, als hij haar wegzendt om deze reden, die we zagen in Deuteronomie, minder dan seksuele zonde. Wat staat er dan? En een ander trouwt pleegt overspel, niet echtbreuk. Wat staat er in de HSV? Overspel. Prijs de Heer voor de HSV. Die heeft het juist. Een duidelijker woord, maar aan de andere kant heeft ook de NBG wel heel duidelijk dat het echtbreuk is. Want de breuk die er niet mocht komen is verbroken. Het verbond is verbroken terwijl het niet mocht. Die zijn vrouw wegzendt en een ander trouwt, pleegt echtbreuk ten opzichte van haar. En indien ze haar man verlaat, dat gaat over de vrouw. Ze alleen maar denkt, de man die wat schiet schijf. Nee. Marcus pakt de vrouw ook en die zegt, als de vrouw. Indien zij haar man verlaat en een ander trouwt, minder dan wat Deuteronomie toestaat. Of zegt, of voor de reden die in Deuteronomie werd aangehaald. Voor hem elk wissewasje. Die pleegt overspel. Die onteert het huwelijk en het verbond zoals God dat bedoeld heeft. Volgende keer zullen we iets verder gaan. Ik zal waarschijnlijk nog wat teksten wat langer bij stil zullen staan. Om het nog eens even kort te herhalen, maar ook verder te gaan hoe de Heer Jezus dit aangeeft. En dan ook nog eens de uitzondering die gegeven wordt. Dit is alles bij elkaar. Dat de Heer Jezus inderdaad zegt, het huwelijk vanaf het begin is onbreekbaar, is onuitwisbaar. Maar, zoals we dat ook zo straks lazen, met het oog op de hardheid, vers 5, van uw harten heeft u dat gebod, heeft hij dat gebod geschreven. God in zijn genade heeft in het begin nooit geen provisie gemaakt om een huwelijk te ontbinden. En als je Genesis hoofdstuk 2 leest en de rest van de Bijbel, dan staat daar niet eens een clausule over. Niemand niet. Een huwelijk is een huwelijk. Het is onbreekbaar. Voor de hardheid van de hart heeft God het toegestaan. En als wij als kinderen van de Heer, als gemeente van Jezus Christus, een lagere standaard hebben, dan nog wel eens te denken, wel, ik ben getrouwd, maar Die loopt nog rond. Stel nu dat mijn vrouw, dan kan ik altijd nog... De vrouw die u vandaag heeft is... Of de partner, laat ik het zo zeggen. Oh, dat woord kan ook alweer misbruikt worden. De man... voor alle mannen kan ik dit zeggen. De vrouw die u heeft. En voor alle vrouwen kan ik zeggen, de man die u heeft. Is exact dat wat God voor u heeft. Had en zal hebben. Het is niet de tweede keus. Het is de eerste keus. Voor u misschien moeilijk te vatten. Maar dat is wat de Heer zegt. En het is onbreekbaar. En ik hoop dat u die richting ook uitgaat. Dat het hoogste doel is wat u nastreeft. Dat u geen joker aan de binnenkant van uw vestzak heeft. Dat u nooit speelt met de gedachte van een echtscheiding. Ik las de beloftes. Nee, we zijn wat bezig, laat ik het zo zeggen. We zijn wat bezig als oudste raad om beloftes te schrijven. Of in ieder geval het huwelijk zoals wij de inzegening doen. 3 september, zo de Heer wil, om dat wat formeler te maken. We waren daarmee bezig. Jethro had een goede voorzet gedaan. En wat staat er in de beloftes die je dan ook zal horen? Wees erbij, luister en huiver. Ik overweeg nooit een echtscheiding. Dat moet de insteek zijn. Iedereen die lager gaat, ligt er buiten Gods plan. Dus mijn geliefde Honey Bunny, ik zal nooit voor jou scheiden, tenzij de Heer mij thuis had of jou. Zie? Zullen we daarvoor gaan? Zullen we zien wat de Heer volgende week nog verder voor ons heeft? Vader, dank u voor uw genade. Het is zoveel, er is zo'n rijke tekst, er is zoveel te zeggen. Dit is een onderwerp wat ons allemaal raakt. Het is een onderwerp wat zo praktisch is, wat zoveel gemeentes overhoop haalt, waar zo weinig mensen richting en duidelijkheid en durven geven, waar zo weinig gemeenten hun voeten neer kunnen zetten en durven zetten, omdat het zelfs politiek niet geaard is, omdat zelfs de politiek tegen ons is. Heer, dat was hetgeen wat de farizeeën bij u deden, Heer Jezus. Het was politiek in het gebied waar u wandelde, Heer Jezus, niet verantwoord om te zeggen wat u zei. En u deed het omdat u niets anders kon, wilde en omdat u God bent. Mogen wij dan een echo zijn van uw woorden, niet alleen in het spreken, Heer, maar ook in onze daden, dat wij in onze gemeente het huwelijk zo hoog en zo glorieus als design zien, als ontwerp van u, dat wij niet voor minder gaan, maar dat wij ook willen luisteren naar u, Heer Jezus, wat u gegeven heeft voor de hardheid van de harten van de mens. We hebben al een klein tipje gezien in Deuteronomie, alles lager dan porneia, dan seksueel getint overspel of seksuele zonde. Heer, is nooit een reden, is nooit gegrond, is niet geaccepteerd in uw gedachten, Heer. En dan willen wij ook vragen dat u ook ons verder leidt de komende week om dit uit te dragen. Heer, het huwelijk, zoals Efeze hoofdstuk 5 dat ook zegt, is de afspiegeling van de liefde van Christus voor zijn gemeente. En vanochtend hebben wij uw liefde gezien, Heer Jezus. U heeft uzelf overgegeven. U heeft een losprijs betaald voor een ieder die bij die gemeente hoort. U heeft de bruid compleet bevrijd, niet half. U heeft voor alle zonden betaald, omdat zij gereinigd en geheiligd voor het aangezicht van uw Vader zal verschijnen. Mogen wij in die opdracht dan ook als mannen, onze vrouwen, zo dienen en eren. Dat het een afspiegeling is van de liefde van Christus voor zijn gemeente. En als vrouwen, dat zij als bruid haar man zo lief heeft, dat er niets tussenin kan komen. Een onvoorwaardelijke loyaliteit. Een eenheid die alle verstand te boven gaat. En daar willen we nog meer van leren, Heer. Voor de verheerlijking van uw naam. Heer, daar willen we bezorgd voor zijn, uw naam. Als uw naam afgeleerd wordt. Amen.